Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Google is een nieuwe alliantie gestart die Android-toestellen als onder meer rijbewijs en als autosleutel wil gaan inzetten. De hardware is er eigenlijk al. De vraag is nu of genoeg partijen daaraan willen meewerken. Maar kan dat allemaal wel veilig? Straks meer. Nu eerst Huawei. Het Chinese techbedrijf had in het verleden ten onrechte toegang tot gegevens van miljoenen klanten van Telfort, tegenwoordig onderdeel van KPN. Huawei was de afgelopen jaren al vaker negatief in het nieuws, maar ditmaal worden beschuldigingen concreet op basis van een vertrouwelijk intern rapport in handen van de Volkskrant. Om daarover te praten is hier Ralf Monen, technisch directeur van cybersecuritybedrijf Secura. Welkom.
Hi, hallo.
Dat zijn serieuze beschuldigingen aan het adres van Huawei, waarop het bedrijf zelf tot nu toe weigert te reageren. Wat is hier nou precies misgegaan?
Het lijkt erop. Hè. Ik heb zelf het rapport niet gelezen, dat moet ik wel zeggen, want dat heb ik niet in handen. Maar ja, uit de media en verschillende andere bronnen heb ik vernomen dat het eigenlijk een kwestie is dat Huawei de software leverde waarmee die gegevens werden beschikbaar gemaakt aan Telfort toen. Ja. En als vanuit hun rol als softwareonderhouder en leverancier konden ze op afstand daarbij.
Ja.
Dan is het is dus geen kwestie van achterdeurtjes ingebouwd of zo. He, het was een kwestie van ze waren leverancier van dat pakket, dus ze konden bij dat pakket.
Ja, dat is ook in een vroeg stadium wel gezegd. Hè, dat waarbij niet alleen de producten leverden, maar ze ook installeerden en ze ook onderhielden. Ja, dus eigenlijk precies. Alles kon.
Ja.
Overigens las ik wel, en dat was dan ook in de Volkskrant, iets over een geheim pad naar die data. Wat niemand kende, behalve de mensen van Huawei zelf.
Ja, maar wat is dat dan?
Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik geen voorstelling van.
Staat het in een verborgen map? Of moet je een bepaalde... Ja. Nee, dus ga er maar vanuit dat als een leverancier voor onderhoud bij een stuk software kan, kunnen ze ook bij alle data die in die software staat, tenzij je heel erg ver gaat met maatregelen nemen. Dan zou je bijvoorbeeld alle data moeten versleutelen. Hè, en de interface waarmee gebruikers bij die data kunnen, zou je dan op de een of andere manier totaal moeten afsluiten van die omgeving. Maar ja, seriously, dat gaat in 9 van de 10 gevallen veel en veel te ver. Ja. Dat zie je echt alleen bij ultra, ultra, ultra high security omgevingen. Dat die scheiding gemaakt wordt. En dit gaat, slechts om een beetje persoonsgegevens met wat facturatiegegevens. Ja. Het is dus niet zo dat daar de gebruiksgegevens van de gebruikers, hè, dus de websites die bezocht zijn misschien via hun Telfort-abonnement,
de gesprekken die ze gevoerd zijn,
de nummers die ze gebeld hebben, daar gaat het niet om. Dus eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, vind ik het een beetje klein bier. Het gaat om een paar e-mailadresjes en namen.
Behalve dan dat tot nu toe altijd gewaarschuwd is van wat zouden die Chinezen allemaal uitspoken.
Ja.
Is dit niet de eerste keer dat duidelijk wordt dat er ook werkelijk gegevens zijn weggehaald door die jongens?
Nou, of het echt de allereerste keer is, nee, dat is niet de allereerste keer. Ik ken ook wel andere gevallen die wat minder dan in het nieuws zijn gekomen, maar dat is zeker niet de eerste keer dat daar gegevens weg zijn gehaald. Nee,
ja, een andere vraag.
Maar het is wel zo natuurlijk dat zij hadden geen legitieme reden, voor zover wij kunnen aannemen, om die gegevens eruit te halen. Hè? Want ze hebben gewoon een exportje gemaakt en een dumpje gemaakt en die gedownload. Maar wat erin stond, kon KPN eigenlijk ook niet zeggen.
Nee, voor zover ik het begrijp, is het ook weer niet echt een heterdaadje. Ze hadden die toegang.
10 jaar oud?
Pardon?
Het geval is 10 jaar oud.
Maar er zijn data in het wild aangetroffen. Die heeft de AIVD bij Chinese bronnen tegengekomen.
Ja.
Die overeenkomen met de data van Telfort. Ja. En Huawei komt daarbij.
Ja.
Maar dat is nog niet hard wiskundig bewijs dat zij het ook weggehaald hebben en gebracht hebben bij waar de AIVD het heeft aangetroffen.
Nee, dat klopt inderdaad. Dat kan ook uit andere bronnen komen. Hè. En vaak zijn het toch, het is een digitaal bestand. Hè? Dus hoe vaak wordt dat dan gekopieerd?
Dus hoe zeker weten we dat zij het gedaan hebben?
Nee, niet. Nee, dat weet je niet zeker. Nee. Maar kijk, er is een groot verschil, vind ik tenminste, tussen de discussie die er was. Namelijk, kun je Huawei vertrouwen om apparatuur te plaatsen in onze telecomnetwerken, waarmee de telecomnetwerk opereert? En zijn we dan bang voor achterdeuren daarin? Versus, hey, ze hebben toegang tot een applicatie en ze kunnen daar gegevens uithalen. Vind ik een vrij groot verschil. In het ene geval ben je in een operationeel netwerk via een volledig geheime achterdeur. Daar ben je bang voor, die in die apparatuur ingebakken zit. Hier wist je dat ze erbij konden, want je hebt ze ingehuurd om dat te doen.
Ja, en het is dan ook, dat mag je wel zeggen, plausibel dat Huawei hier een rol heeft gespeeld.
Ja, dat zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker. Maar dat is nogmaals, dat is met alle leveranciers die op afstand ergens bij moeten kunnen om beheer te plegen. We hebben in Nederland ook telecomnetwerken waar wij apparatuur staat, waar ook op afstand beheer wordt gepleegd. En niet alleen Huawei. We hebben die apparatuur ook van andere Chinese leveranciers, zoals ZTE, hebben we ook staan, ook in telecomnetwerken in Nederland.
Dus mijn vraag is dan, is dit een incident of hebben we hier een symptoom te pakken van iets groots? Dus een rode vlag, om het maar even.
Nou, wij waarschuwen eigenlijk altijd al tegen dit soort remote toegang op afstand door leveranciers waarmee je misschien een wat minder vertrouwenswaardige relatie hebt. En dat geldt niet alleen voor Chinese leveranciers, maar er zijn ook heel veel andere leveranciers die te veel toegang hebben tot je gegevens. En dat is eigenlijk dezelfde discussie als speelt met Google en Microsoft. Ja, Microsoft zegt ook van zet het maar bij ons in de cloud, maar want wij kunnen er niet bij, het is jouw data. Dat, hoe waar dat is dat zij er niet bij kunnen. Nee, ze mogen er misschien niet bij, maar technisch gezien kan het vaak wel.
Ja, en die discussie hebben we hier ook wel vaker gevoerd. Moet je alleen bang zijn voor Chinezen of misschien toch ook een beetje voor de Amerikanen?
Ja.
En vanuit security oogpunt, ik denk dat jij een van degenen bent die dat hier ook wel eens eerder heeft gezegd. Moet je ook een beetje oppassen met Amerikanen?
Het zijn niet alleen Amerikanen, het gaat ook om Engelsen. Het gaat eigenlijk om alle buitenlandse mogendheden die een informatiepositie in jouw land willen verwerven. Dus het gaat er alleen om welke landen gun je dat meer dan andere landen? En meestal zeggen we dan onze handelspartners of landen met wie we sowieso een vriendschappelijke band hebben, relatie. Daar zijn we dan wat minder kritisch op.
Ja. Maar, dus dan kun je een schaal aanleggen met Europese landen bovenaan en dan Amerika ergens in het midden en Aziatische landen
wat lager. Precies. En we hebben natuurlijk in de halverwege heb je Iran liggen en Israël. Vlak Israël ook alsjeblieft niet uit. Want Israël heeft natuurlijk een reputatie op dat gebied, ook in Nederland. Want
wat wij betreft, in 2019 is al besloten dat ze niet aan de gevoeligste delen van dat 5G-netwerk mogen komen. Mm-hmm. Mogen wel onderdelen blijven leveren. Is dat lek dat we dan hier bij KPN hebben vastgesteld, is dat daarmee boven?
Nee, dat heeft daar heel weinig mee te maken. Want dat waar je nu aan refereert van die onderdelen, dat gaat over 5G-netwerken. En dit is een zaak van 10 jaar geleden. Dus nee, dat lek, dat is daar niet mee boven. Wat er in die 5G-discussie speelde, was dat het core 5G-netwerk, dat daar componenten zoals firewalls en routers en switches en servers en netwerkfunctionaliteit zou geleverd worden door Huawei. Nou, dat, en de zendmasten op zich was natuurlijk ook een discussie, maar die vind ik heel, heel erg niet interessant. Het gaat om die core-netwerk, want daar gaan alle gegevens doorheen.
Ja, en wat zou nou een beleid zijn dat voldoende streng is?
Ik denk dat je zoveel mogelijk dat soort dingen zo dicht mogelijk bij huis moet gaan sourcen. Oftewel
Ericsson en Nokia en dat soort bedrijven.
Ja, en ook die moet je aan goede controles onderwerpen. Want zij hebben natuurlijk ook te maken met onderleveranciers, subleveranciers voor bepaalde componenten. Een netwerkkaart in een server, ook al is die server van een Nokia, ja, die komt ook gewoon uit China, hoor. Dus je moet die hele supply chain moet je in kaart krijgen, in kaart brengen en daar risicoanalyses op doen. En supply chain aanvallen zijn sowieso iets van de laatste tijd toch wel behoorlijk in het nieuws. Hè. Die hele SolarWinds hack van de laatste is ook gewoon een supply chain aanval. Microsoft die heeft ook wel een paar dingetjes daarmee de laatste tijd gehad. Dus,
dan ging het om de update functie, daar gaan we straks nog over hebben trouwens.
Ja, precies. Ja.
Hey, en consumenten die kopen smartphones. Mm-hmm. Er zijn er ook bij van Chinese makelij.
Ja.
De goedkoopste die dan dus bij de grootste massa terechtkomen. Moeten mensen die een telefoon van Huawei zelf of bijvoorbeeld van Oppo zouden kopen, moeten die ook bang zijn? Of dat kopen juist niet doen bijvoorbeeld?
Er is een groot verschil tussen een telefoon van een Oppo of een andere en van Huawei. Want Huawei mag niet meer gebruik maken van de Google Play Store. En dat betekent dat ze zelf een Play Store hebben gemaakt die zij zelf onder controle hebben.
Ja.
Dus in Chinese handen is. En alle apps die jij daar downloadt, die komen gewoon niet van Google. Die komen van de Chinese variant van de Play Store.
Ja, dus dat is enger, om het maar zo te zeggen.
Ja, dat is niet echt vertrouwd, nee. Nee, nou hoef je misschien in Nederland als privépersoon niet zo heel erg bang te zijn dat ze je gaan targeten als Chinese overheid. Maar ik zou daar zeker heel erg voorzichtig mee zijn. En een ander merk, hè, die hebben dat niet, omdat daar de handelsban vanuit Amerika niet mee is. Die strekt niet tot HTC en ZTE.
Dus zolang daar gewoon de standaard Google-instrumenten op staan, kun je redelijk gerust zijn.
Redelijk, ja. Redelijk. Want je weet nooit natuurlijk wat er echt in de hardware zit. Hè. Maar goed, alle telefoons zijn in China gemaakt ongeveer tegenwoordig.
Dat is waar ook. Oké, alle merken ongeveer. En er was er ook nog een nieuwsbeïnvloedingscampagne van Huawei. Fake accounts om propaganda te verspreiden. Mm-hmm. Van alles en nog wat. Gaat het met hun imago nog goed komen? Of is dat afgelopen met dit merk?
Ja, dat is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Ja. Ik denk dat er veel te repareren valt. Kijk, ik begrijp heel goed dat zij een vrij leading technologiebedrijf zijn en die krijgen veel kritiek. Hè? En zeker als het gaat om maatschappelijke functies in landen waar je regimes hebt die sommige bevolkingsgroepen wat minder vrolijk over worden. Hè? Dus het gebruik van dat soort technologie voor massa surveillance, voor massa analyse en voor het onderdrukken van bepaalde meningen en bevolkingsgroepen is absoluut een thema waar je bang voor moet zijn bij grote techbedrijven. En meer bij dat soort bedrijven dan misschien bij onze eigen grote techbedrijven. Ja, absoluut. Moet je nou daarmee al je baby's met het badwater weggooien? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk wel zeker dat er ook wel goede innovaties van dat soort bedrijven kunnen komen. Maar je moet gewoon echt voorzichtig zijn.
Oké. Dank Ralf Molen van Secura. Blijf bij ons voor het volgende onderwerp.
BNR Nieuwsradio. Digitaal.
We weten het allemaal, je kunt tegenwoordig echt bijna alles doen via je smartphone. Ook gevoelige zaken als betalen en het ontgrendelen van je auto of je huis. Maar als het aan Google ligt, dan kun je daarop straks ook nog je paspoort en je rijbewijs meenemen. Is dat nou een stap te ver? Of kan dat echt op een veilige manier? Of is dit juist de meest verantwoorde oplossing? Dat gaan we met Ralf Molen bespreken. We hadden hem al bij het volgende onderwerp bij de hand. En op afstand in deze uitzending hebben we Sébastien Marine, redacteur van Android World. Hartelijk welkom.
Heel bedankt.
We hebben verbinding. Sébastien, kunnen mijn paspoort en rijbewijs echt veilig in mijn smartphone worden gestopt?
Ja, dat is eigenlijk wel mogelijk. Eigenlijk dankzij een nieuwe Android Ready SE Alliance die gevormd is. Dat is een heel moeilijk term voor eigenlijk een groep van mensen die samen gaan werken, verschillende fabrikanten van Android smartphones ook, om het veilig te maken aan de hand van beveiligde chips in onze smartphones. En er zijn al bepaalde merken, Google Pixel telefoons hebben het al zo'n chip, sommige toestellen van Samsung hebben het zo'n chip. En met die chip wordt het dus veilig, een afgezonderde omgeving krijg je om te communiceren op die manier.
Ja, oké, dus je noemde SE, die Alliance, dat staat voor Secure Element en dat is die chip die jij bedoelt waar dat paspoort dan bijvoorbeeld in wordt opgeslagen.
Ja, inderdaad. Er zal nog heel veel nodig zijn, natuurlijk ook op Europees vlak, om samenwerkingen te creëren hier rond, om het mogelijk te maken. Maar er wordt nu dus concrete toepassingen gevormd door alle belangrijke spelers in de industrie. En er begint dus echt vordering te komen.
Ja, en sommige smartphones hebben dat nog niet en andere wel. Dat zei je al, Ralf. Ben jij een voorstander van deze ontwikkeling, het opbergen van dat soort documenten in je smartphone?
Ik denk dat het heel erg nuttig kan zijn. Ik denk dat het gebruiksgemak ook heel erg hoog is. En ik denk dat het onder voorwaarden ook veilig kan.
Ja, en er wordt een standaard genoemd, Secure Element. Mm-hmm. Is die veilig, dat jij weet?
Nou, een Secure Element in het algemeen is een vorm van een beveiligde enclave in je telefoon. Hè, die zit op een chip en die chip is beveiligd hardwarematig. Wat moet je dus aan denken? Nou, als iemand probeert om die chip open te maken, letterlijk, hè, dus openmaken, om daaruit de geheimen te halen die erin zitten, nou, dan zitten de sensoren op. Bijvoorbeeld, die zien dat er licht binnenkomt, wist die alles. Er zit een fysiek traliewerk overheen. Ja. En als er één dingetje doorbroken wordt, is net een alarmsysteem, wist hij zichzelf. Er zitten temperatuursensoren op. Er zitten stroomspanningssensoren op. Dat als je rare dingen gaat doen met de stroom en de spanning, dan wist hij zichzelf. Dus er zit heel veel hardwarebeveiliging in. Het is net een soort Fort Knox, waar je dus die cryptografische sleutels in opslaat. Alle iPhones hebben het ook al lang. Hè? Dus de Secure Enclave, waar je dus de encryptiesleutels van je geheugen van je telefoon in opslaat. Nou, dat concept kun je ook prima gebruiken om andere sleutels in op te bergen. Inclusief je paspoort, autosleutel en misschien ook bankgegevens. Je moet alleen wel oppassen dat dat natuurlijk goed getest is, goed ontworpen is, en dat het niet zo is dat je met een simpel appje strakjes al die geheimen eruit kunt trekken.
Ja, precies. En we hebben het nu over paspoorten, maar met autosleutels gebeurt dat eigenlijk ook al. Mm-hmm. Kun jij me uitleggen hoe dat werkt in het geval van autosleutels? Dan gebruik je een door de fabrikant geleverde app, geloof ik, hè? In de meeste gevallen.
Ja, kijk, ik rij zelf een Tesla en daar gaat het met Bluetooth. En dan zit het niet in een secure element of een enclave, maar dan is er een stukje software en die genereert elke keer een nieuwe code en dat is gekoppeld aan mijn telefoon. Nou, het werkt hartstikke handig. Ik hoef mijn sleutels niet mee te nemen. Als zodra ik in de buurt ben van mijn auto, kan ik erin, kan ik hem starten, kan ik wegrijden.
En als ik je hier mag onderbreken, want ik denk altijd, ik ben maar goed af. Ik heb gewoon zo'n sleutel die ik uit mijn zak trek en druk op één knopje. Zou ik het met mijn smartphone moeten doen, dan trek ik die uit mijn zak. Dan moet ik hem...
Die hoeft je niet uit je zak te trekken dus.
Hij voelt gewoon de nabijheid van die telefoon. Dat had ik even gemist.
Je hoeft nergens op te drukken. Je bent gewoon in de buurt en je kunt wegrijden.
Dat is een stuk minder werk. Ja. Nee, ja. Okay,
dat is heel gemakkelijk is dat. En kijk, je moet natuurlijk wel rekening houden met het feit dat als zo'n sleutel gekopieerd zou kunnen worden uit het geheugen van een telefoon of anderszins uit die chip, dan is die auto misschien wel een aantrekkelijk object om te jatten. Dus je moet meer maatregelen treffen dan alleen zo'n secure enclave. Ja. En in het geval van auto's moet je bijvoorbeeld rekening houden met Find My Vehicle. Hè? Dus de tracking functionaliteit. Want de reden dat auto's minder gestolen worden, de belangrijkste reden dat ze minder gestolen worden, is bijvoorbeeld dat ze zo'n tracking systeem hebben. Vorig jaar zijn er maar 4 Tesla's gejat in Nederland.
Kijk, dus. Ik weet niet hoeveel er verder rondrijden, maar dat klinkt als heel
erg. Als je hier zo rondkijkt, dat zijn er heel veel.
Ja, je ziet ze wel voorbij komen. Ja. Hier op de Wieboudstraat. Sébastien, wat moet je nou doen als je je telefoon in zo'n geval fysiek kwijtraakt? Hè? Of als die gestolen wordt? Je kunt je telefoon op afstand resetten, maar de criminelen hoeven nog maar in één zak te graaien en ze hebben al jouw identificatiemiddelen.
Ja, dat is inderdaad. Het is eigenlijk volledig vergelijkbaar met de manier waarop je een creditcard verliest. Je kan eigenlijk volledig de toegang eigenlijk ontzeggen tot je auto. Dus als ze in je auto zitten, ik weet niet of het effectief een toepassing zal zijn, maar het is wel volledig theoretisch mogelijk dat, stel nu dat ze inderdaad met je telefoon aan de haal gaan, ze zitten in je auto, ze rijden weg, wie weet naar waar, dat op dat moment zelfs je de toegang ontzegt en dat ze zelfs eigenlijk vastzitten in je auto. Het is zelfs theoretisch gewoon mogelijk, want je kan het van op afstand doen. Dus vanaf bepaalde opzichten kan het zelfs effectief nog veiliger zijn dan de huidige fysieke sleutels, waarmee ze eigenlijk alles gewoon kunnen.
Ja, ik begrijp zelfs dat je je auto kunt uitlenen of verhuren door iemand anders een digitale sleutel toe te sturen. Leg dat dus uit.
Ja, inderdaad. Er zijn eigenlijk heel veel ook voordelen op het vlak van commerciële activiteiten mee. Zeker ook als je nu ziet met het thuiswerken. Als we veel meer gaan thuiswerken na de coronacrisis, dan gaan we veel minder auto's nodig hebben. En het voordeel daarvan is, dan kan je gewoon met leenauto's gaan werken. Je moet geen fysieke sleutel meer toesturen. Je krijgt gewoon de toegang met je smartphone. Je moet inderdaad maar in de nabijheid zijn om die te ontgrendelen, om daarna nog eens de motor te starten. Dus dat is eigenlijk heel handig als het op commerciële toepassingen gaat. Als je bijvoorbeeld je auto wil verhuren aan iemand of je wilt hem verkopen aan iemand, je hoeft maar gewoon die andere persoon de toegang te geven. En daar is het wel belangrijk, inderdaad, dat je met die standaarden zit. Dus dat je wel, stel nu je wil je auto verkopen, tweedehands, die andere persoon heeft een iPhone, dan wil je natuurlijk ook gewoon, als jij een Android-telefoon hebt, dat die jouw auto kan kopen en de sleutel kan overnemen. Alzo natuurlijk fysieke sleutels en de digitale sleutel nog wel een tijd lang gewoon naast elkaar blijven bestaan. Daar hoeven we zeker ook nog niet voor te vrezen dat dat allemaal zo snel zal gaan.
Nee, ik wou net een vraag stellen in die richting, misschien even aan Ralf. Dit klinkt als geweldige toys for the boys. Mm-hmm. En types als jij en ik vinden dat leuk en hebben dat snel onder de knie, maar dat geldt misschien niet voor iedereen. Of ben ik dan te negatief?
Ik denk dat... Kijk, Allereerst is het zo dat je altijd een fysiek token zult moeten hebben, of het nou een sleutel is of een pasje, om alsnog die auto in te komen. Want telefoons kun je zelf kwijtraken, batterij kan leeg zijn. Hè. Je moet een backup mechanisme hebben om er alsnog bij te kunnen.
Ja.
Dat ten eerste. En dat je daarnaast dus dan, als je een smartphone hebt, daarmee die extra functionaliteiten kunt unlocken. Ja, nou, dat is alleen maar fijn. Dus ik denk dat het vrij snel gemeengoed zal gaan worden. Ik verwacht dat dat ergens dit jaar nog wel zal gaan gebeuren. Het tweede aspect, wat ik toch ook even wil zeggen, is dat voor heel veel van die functies, en dan heb ik het niet even over de auto, maar bijvoorbeeld voor zo'n paspoort of voor bankzaken, moet je die telefoon wel geunlocked hebben. En dat is natuurlijk een beveiligingsmaatregel die ook heel sterk is. Want die je vingerafdruksensor en je gezichtssensor, die zijn zoveel beter geworden over de afgelopen tijd, dat het echt tamelijk lastig is om op dit moment in een Android of een iPhone toestel te komen als jij niet die persoon bent.
Ja, oké. Even terug naar Sébastien. Je noemde al die Android SE Alliance. Wie zitten daar op dit moment bij? Welke fabrikanten?
Wel, dat zijn eigenlijk verschillende fabrikanten die de Secure Element zelf maken in de eerste plaats. Dan is er natuurlijk nog Google, die natuurlijk het Android-besturingssysteem eigenlijk beheert. En natuurlijk de fabrikanten die telefoons maken. Dat is natuurlijk een heel belangrijke zaak voor Android in het bijzonder, want je hebt niet één fabrikant die de toestel maakt. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk clubje van fabrikanten, van belangrijke industriespelers. Het is ook de bedoeling dat het echt in het Android-besturingssysteem zelf wordt gebouwd, dat met losse apps meer gaat werken. Want ja, het nadeel daarvan is, je gaat er altijd wel eentje hebben die zo lek als een mandje is of waar je andere problemen mee kan hebben. Dus dat is ook een belangrijke stap, dat het vanuit één tool is die voor alle toestellen werkt. En de bedoeling is echt om nu met die nieuwe groep concrete toepassingen te ontwikkelen. De eerste dingen zijn er al, de mogelijkheden om je wachtwoorden, credentials te bewaren via die Secure Elements, die zijn er al. En zo moet er nog veel meer van die toepassingen komen.
Ja, en als het dan gaat om rijbewijzen en paspoorten, ja, dan moet de overheid zich ermee gaan bemoeien, nationaal in ieder geval, maar misschien ook wel internationaal. Dat lijkt mij een zwak punt. Is dat een Achilleshiel, Sébastien?
Ja, op dit moment is het dat zeker wel, want zoals ik nu zei, er moeten nu nog eigenlijk alle toepassingen ontwikkeld worden. Eens dat die er zijn, dan moet je inderdaad nog die beleidsmakers gaan overtuigen om ermee aan de slag te gaan. We zien nu vooral dat er eerder lokale overheden, bijvoorbeeld staten in de Verenigde Staten zijn er al mee bezig, verschillende, maar er is nog niet echt een overkoepelend geheel.
Ja.
Er wordt vaak nu gewoon een beveiligingsbedrijf bij betrokken, dus nog niet echt via de Secure Elements. Dus er zijn nog heel wat stappen te maken om dat effectief wind in de zaal te geven.
Oké, hartelijk dank. Sébastien Marien van Android World en ook Ralf Mode van Secura. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar je podcasts. En dan vind je ook mijn andere podcast, de CryptoCast. Deze week trouwens over crypto en belasting. De Technoloog en Space Cowboys. Wat betreft BNR Digitaal, heel graag tot de volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.